52 preken per jaar. Dat is 500 in 10 jaar, dat is 1000 in 20. Er zijn mensen die al 2000 preken gehoord hebben, toch? Minstens hoor ik hier. Jongen, jongen. Ik vind het altijd leuk om het een beetje op een andere manier te doen. En het christelijke vakjargon te vertalen of te doorbreken zelfs. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het zelf ook wel gebeden en gezegd, Heer, maak mij een kanaal van uw liefde. Nou heb ik ook een kanaal, een spijsverteringskanaal en zelfs een darmkanaal. En die doen nog iets. Maar het kanaal van het Rotterdam, hoe heet het? Het Zuid-Beveland kanaal door, je hebt er zoveel kanalen. Die doen zelf niks. Dus eigenlijk is het niet zo'n handig beeld, vind ik, een kanaal zijn. Want dat is achteroverleunen en God alles laten doen. Snap je dat ik dat, ja, daar denk ik dan over na. Dan denk ik, waarom zeggen we dat nou, maak maar een kanaal. Maar God begrijpt ook wel wat we bedoelen. Dat je mee wil werken in zijn plan natuurlijk. Wat we ook wel eens zeggen, Heer, maak mij uw instrument. Nou, ik kan hem hier neerleggen dadelijk, maar er gebeurt niks hoor. Begrijp je wat ik bedoel? God heeft ons een vrije wil gegeven. En daar is hij volgens mij heel zuinig op. Nou weet ik dat er theologisch allerlei dingen over zijn in allerlei kerken. Maar er wordt heel vaak in de Bijbel een appel gedaan op onze verantwoordelijkheid, op onze keuze. Mogelijkheden. Het liedje wat ik ga zingen, dat hadden de kinderen misschien zelfs kunnen snappen, want het heet Maak mij een instrument. Maar dan wel een instrument wat zelf ook wat kan doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het zo grappig als je zegt, ik ben uw instrument. Je weet, sommige mensen nemen dat heel letterlijk, hè? Even dit opzij. Nou is mijn lichaam een instrument. Je kan ook... Sommige mensen kunnen zo ook geluiden maken. Je kan fluiten. Je kan... Dus beatboxen, ik kan dat niet. Mijn zoon kan dat heel goed. Dat is net of je een heel drumstel hoort, bij wijze van spreken. Dan is je lichaam een instrument. Maar zo bedoelen wij dat natuurlijk niet in onze christelijke taal. Wij bedoelen dat God, ja, dat we met God samenwerken, neem ik aan. Met een hand onder mijn oksel maak ik een raar geluid. Je kent misschien een liedje wel, als ik er vaak bij fluit. Dan knip ik met mijn vingers, het lijkt wel op een band. Zo gebruik ik mijn lichaam als een instrument. Ik kan klakken met mijn tong en met twee vingers op mijn wang. Maak ik holle klanken als een bongo urenlang. En wie de menselijke beatbox kent, gebruikt zijn tong en tanden als een instrument. Je hoeft niet te kunnen zingen, bent misschien niet muzikaal. God wil je gebruiken in zijn wonderlijk verhaal. Geef hem de eer met wat je doet en wie je bent. Je bent veel meer dan een instrument.
Een gitaar, een sax, een drumstel, tamboerijn, viool of fluit. Maken soms een herrie of een prachtig mooi geluid. Ze kunnen wel goed klinken, maar dit kunnen ze niet. Een melodie bedenken of woorden van een lied. Vergeleken met een mens is dat een hemelsbreed verschil. Het menselijke instrument heeft een eigen wil. Kies dus om je lichaam te gebruiken tot de eer van God de Schepper, Jezus onze Heer. Je hoeft niet te kunnen zingen, bent misschien niet muzikaal. God wil je gebruiken in zijn wonderlijk verhaal. Geef hem de eer met wat je doet en wie je bent. Je bent veel meer dan een instrument.
Overdenking, de preek, nog een heel ander soort liedje, dat is heel nieuw. Ik wil graag met jullie nadenken over geloof dat werkt. Je hebt in de traditie natuurlijk heel vaak discussies over, is het nou dat je behouden wordt geloof of door je werken, door je goede daden. Ik ben geboren in een Brabants dorpje en mijn ouders gingen naar een klein protestant kerkje. En daar was het natuurlijk de genade. En bij de katholieken om ons heen was het de goede werken. Eventjes grofweg gezegd, hè. Die tegenstelling is al lang niet meer zo groot. Maar het is wel een discussie die ons toch vaak bezighoudt. En waar wij soms moeite mee hebben. Want hoe vind je daar nou de juiste weg in? De wet of de genade. Wij maken soms van dingen een tegenstelling die geen tegenstelling zijn. Zoals de volgende zin, ik heb hem misschien wel eens eerder geciteerd. Waarheid zonder liefde misleidt. Liefde zonder waarheid maakt kapot. Het is net andersom volgens mij. Waarheid zonder liefde. Liefde zonder waarheid misleidt en waarheid zonder liefde maakt kapot. Het staat hier verkeerd. Dat jullie even goed opletten vandaag, hè? Dus liefde zonder waarheid misleidt. Want je kan wel lief doen en lief hebben, maar als het zonder waarheid is, dan kunnen mensen toch de weg kwijtraken. Maar waarheid zonder liefde maakt kapot. Dus de liefde hebben we nodig en de waarheid. Niet of-of, want dan komen er in beide gevallen problemen. Nou, we weten dat de Heer Jezus die twee aspecten op een hele wonderlijke manier heeft verenigd. Hij heeft niet gezegd, die zonde, joh, laat maar zitten, dat is allemaal niet zo belangrijk. Nee, zonde is zonde, slecht is slecht, fout is fout. En toch heeft hij ons lief, omdat hij zelf een oplossing voor die zonde heeft gegeven. En daardoor verenigt hij die twee waarheden, liefde en waarheid, die combineert hij. Dus hij speelt ze niet tegen elkaar uit. Dat is lastig voor ons mensen. Ik zelf merk dat ik het zo handig vind als ik wat regels heb die duidelijk zijn. Een handleiding waar precies in staat, zoveel stappen en dan gebeurt er dit. En je hebt het soms al met je telefoon dat je dingen wil doen, een appje downloaden en denk je, waarom werkt het nou niet? Hebben jullie dat nooit? Ik had het gisteren nog, ik heb zo'n parkeer-app en ik druk en er gebeurt niks. Ja, dan sta je daar, wij gingen naar de bioscoop, mijn vrouw en ik, en ja, schiet je een beetje op, ja. Dus wat heb ik gedaan? Mijn telefoon uitgezet en weer aan en toen deed hij het. Ja, waarom? Ik snap het niet. Ik wil zo graag dat het werkt, dat je stapjes zet en dat het precies staat wat je moet doen. En dan zit je goed en dan, dan dat is zo helder en dat geeft zo'n rust. Maar in een relatie werkt dat niet. Mensen die getrouwd zijn of een partner hebben of andere kennissen, vrienden. Als je denkt, nu heb ik toch de regels toegepast. Ik geef mevrouw elke avond een kus. Dus dat is toch goed? Maar liefde zit anders in elkaar. Mensen zijn onvoorspelbaar. En soms moeten we inspelen op de gebeurtenissen. Moet je iets onvoorspelbaars doen, iets onverwachts, iets romantisch. Ik noem maar wat. Soms doet die ander iets, soms verandert die ander. Ik heb wel eens verteld, toen we pas getrouwd waren, spaarde mijn vrouw melkkannetjes. En daar had ze er wel 20 van, allemaal verschillende. En als ze dan jarig was, dan kwamen ze weer met een melkkannetje aan. Op een gegeven moment kon ze die kannetjes niet meer zien. Als ik nou na 47 jaar nog steeds met melkkannetjes aankom, ja, maar jij hield van melkkannetjes. Nee, niet meer. Ik vind er niks meer aan. Ik kan ze niet meer zien. Regels. Eigenlijk houden we ervan, omdat het zoveel orde geeft. En we hebben ook de neiging om anderen erop aan te spreken. En dat moet soms. Ik bedoel, er moet ook orde zijn in een kerk. Er moeten regels zijn. Maar soms schieten we door. Ik las een verhaaltje over een man die ging naar een kerk en hij vergat zijn telefoon uit te zetten. Kan, hè? Ik heb me altijd aanstaan, maar er is niemand die mij belt op zondagochtend. En tijdens het gebed hoorde je ineens een beltoon, zeg maar op straatniveau. Als je begrijpt wat ik bedoel. Bij mij staat die ook altijd maximaal. De pastor die gaf hem een uitbrander. Iemand van de aanbiddingsgroep maakte een onaardige opmerking over het verstorende geluid tijdens het gebed. Zijn vrouw bleef hem maar de les lezen over zijn onzorgvuldigheid op weg naar huis in de auto. En je zag de schaamte, de vernedering in zijn gezicht en dat hij zich geneerde over wat er gebeurde. Na dit voorval heeft hij nooit meer een stap in de kerk gezet. 'S Avonds ging hij naar een café. Hij was nog steeds een beetje nerveus en hij trilde wat. En per ongeluk gooide hij zijn drankje over de tafel. De kelner verontschuldigde zich en gaf hem een papieren zakdoek om zich schoon te maken. De portier mopte de vloer droog, de vrouwelijke manager bood hem een nieuw drankje aan, gaf hem een stevige huk en zei: maak je geen zorgen, wie maakt er geen fouten? Sinds die tijd ging hij regelmatig naar het café. De kerk is een lichaam. En het lichaam is soms gewond, heeft pijn, verdriet, trauma's, zere tenen omdat er op getrapt is, of een zere hart omdat er op getrapt is. En er zijn mensen die hun leven al in de kerk komen, niet omdat ze die mensen nou allemaal zo lief vinden, maar omdat ze van God houden. En omdat ze geleerd hebben dat de Heer Jezus gezegd heeft via Paulus dat hij door de gemeente, zelfs aan de hemelse gewesten, de geheimenissen van het koninkrijk bekend wil maken. Door dat gewonde, zeer bezeerde lichaam wil God grote dingen doen. En dat doet hij ook, heeft hij gedaan en zal hij doen. We zien het niet altijd. Want we horen vaak alleen maar die narigheidjes, die vervelende dingetjes. En die onthouden we ook. Als je zou optellen, en er zijn natuurlijk boeken over geschreven, wat er in de geschiedenis door de kerk van de Heer Jezus is gedaan in de wereld. Niet te beschrijven. En nog steeds. Ik heb wel eens verteld, ik ben ambassadeur geweest, 15 jaar van World Vision. Die hebben miljoenen kinderen geholpen uit armoede namens de kerk. Zij zijn een verlengstuk van de kerk, uit liefde voor God. En de mensen in de kerk hebben dat gesponsord, financieel en praktisch. Dat is maar één dingetje. gebeurt verschrikkelijk veel. Maar als wij bezeerd worden, dat maakt emotie bij ons los. Een negatieve emotie. En we kunnen dat soms heel lastig loslaten. Misschien heb ik het ooit eens verteld. Toen we net getrouwd waren, gingen we in Fijnaard wonen. Een heel klein dorpje in Noordwest-Brabant. We kenden niemand. We waren net christen geworden allebei. Mijn vrouw 19, ik 21. En we dachten, nou ja, we gaan maar op zoek naar een kerk. We gingen naar de hervormde kerk. En het was best een aardig mooi gebouw. Dus ik dacht, ik ga lekker vooraan zitten. Want dan kan je alles goed zien. Dus we gingen in zo'n klapdeurtje, hè, open zitten. Veel kennen dat wel. Draait iemand zich om. De lampjes branden nog. Ik zeg, de lampjes branden nog. Zie je een lampje hier op de bank? Als het lampje uitgaat, mag je hier zitten. Het is een betaalde plek. Ik kon niet eens reageren. Ik betaalde plek. Ja. Mensen hebben betaald voor deze plek. En als ze niet komen, dan mag jij er wel zitten. Ik ben volgens mij helemaal achteraan gaan zitten toen. Van de weeromstuit. De Bijbel zegt daar wel iets over. Gaan we lezen. Jacobus. Ik denk dat... Wat doen al die pennen hier, joh, van iedereen? Ik denk dat Jacobus nog niet van Fijnaard had gehoord. Maar hij zegt wel hele leuke dingen toepasselijk. Even dit plaatje nog. Ik heb mezelf er een beetje op gekleed. Zwart-wit, niet eens veel wit. Zwart-wit of veelkleurig, die K zie je niet zo goed, hè? Geloof dat werkt. Niet werken of geloof, maar een geloof dat werkt. Oftewel geloof en werk, net als liefde en waarheid, moet je niet uitspelen tegen elkaar. Dat gaat Jacobus ons uitleggen. Hoofdstuk 2, vers 1. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voortrekt op grond van uiterlijkheden. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt. En tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt, neemt u hier plaats voor betaalde plaats. Het zit u goed, hier zit u goed. Terwijl u tegen de tweede zegt, blijf maar staan of ga daar maar bij mijn voetenbank op de grond zitten. Meet u dan niet met twee maten? Dan wordt uw oordeel toch door verkeerde overwegingen bepaald. Luister, geliefde broeders en zusters, heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem lief hebben? Maar u, kwam blijkbaar in die tijd voor, behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet juist de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken door het slijk halen? Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de schrift geeft, heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Maar als u op uiterlijkheden afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken. Want hij die gezegd heeft, pleeg geen overspel, heeft ook gezegd, pleeg geen moord. Als u geen overspel pleegt, maar wel een moord, overtreedt u toch de wet? Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Eerst staat er die wet, die moet je 100% houden. Dat is ook het streven, dat we leven zoals God het wil. Maar gelukkig mogen we voor een ander barmhartig zijn, omdat God het ook over ons is en ons vergeving aanbiedt als onze gezindheid juist is. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat dan voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Als je geloof geen effect heeft op je daden, heeft het dus geen zin. Maar iemand zou kunnen zeggen, de een gelooft, de ander doet. Zoals in het dorpje waar ik geboren ben. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Dat doet u goed aan, maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dat is dus een passief geloof. Daar heb je niks aan. Dwaas. Wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd onze voorvader Abraham niet gerechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Abraham was ook niet perfect. Hij deed ook domme dingen. Hij had soms ook een afslag gemist, bij wijze van spreken. Maar hij probeerde wel waar hij van overtuigd was, om dat in praktijk te brengen, om zijn geloof handen en voeten te geven. Hij zei niet, nou ja, God heeft me uitgezonden, maar nou ja, dat vind ik een mooie gedachte. Nee, hij ging werkelijk op pad. Hij kwam in beweging. Vanuit Ur der Galdeeën. Abraham wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet. En niet alleen om zijn geloof. En nou komt er iets heel bijzonders. Werd niet ook Rachab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood. Rachab, dat was toch een hele slechte vrouw? En wat ik nou helemaal bijzonder vind, liegen mag niet, hè, van God. Rachab, die loog. En God zegende haar daarvoor. Dat klopt niet, dat kan niet. Jawel. Ze kwamen die twee verspieders die zij verstopt had op het dak zoeken. En ze vroegen, weet jij waar die twee mannen zijn die hier ontdekt zijn? Ja, zegt ze. Ze zijn al vertrokken hoor, je moet opschieten want ze zijn al die kant op. En toen heeft ze hen laten ontsnappen. Liegen is fout. En deze leugen wordt gezegend. Ik ken nog veel meer voorbeelden van inconsequent handelen. Wij denken, net als de mensen, dat was een blind geborene en de mensen zeiden, wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders? Want de regel in hun gedachten was, als je ziek bent, heb je gezondigd. Was voor hen zo klaar als een klontje. Maar voor Jezus niet. Hij zei, het gaat niet om wie er gezondigd heeft. Het gaat erom hoe wordt Gods naam verheerlijkt in deze situatie. Paulus zegt, besnijdenis, daarmee red je het niet, want Jezus heeft de wet vervuld. Je moet door geloof aannemen dat hij je kan vergeven. Vervloekt is wie zich nog laat besnijden. In dit verband, in deze context. Maar ergens anders, dan wil Paulus Jeruzalem binnen en daar vertellen van de grote daden van God. Maar zijn helper Timotheus was niet besneden. En dan staat er, Paulus besneed Timotheus omwille van de Joden. Huh? Maar je was toch vervloekt als je je liet besnijden? Je moet de tekst in de context lezen. Anders gaat het helemaal fout. Het is belangrijk om niet zomaar wat teksten uit de Bijbel te plukken. Want dan klopt er helemaal niks meer. Wij hebben de neiging om één ding eruit te pakken en dat tot de waarheid te verheffen. Petrus had daar ook in het begin een handje van. Toen Jezus de voeten ging wassen van de discipelen, zei Petrus niet van, nou, lijkt me niet zo'n goed idee. Hij zei, nee, nooit zult u mijn voeten wassen. Heel extreem, heel zwart-wit. Toen zei Jezus, maar Petrus, dan kun je niet bij mij horen. Toen ging hij helemaal naar de andere kant. Was me dan maar helemaal. Dat is ook weer niet nodig, zei Jezus. Bijzonder, hè? Hij zei ook op een gegeven moment, ik zal u nooit verlaten, nooit. Later, toen hij ontdekte dat hij wel een hele grote mond had gehad, heeft hij wel een beetje de lat lager gelegd. Ja, Heer, ik heb u lief. Heel bescheiden werd hij. Ik denk dat dat precies is waar God ons wil hebben. Niet dat wij alles op een rijtje hebben. Dat wij zogenaamd overal een handleiding bij hebben. Want zo werkt het niet met een relatie. Soms moet je een andere weg gaan. Maar met de goede intentie. Dat heet integriteit. Integer betekent uit hetzelfde hout gesneden. Niet dat je je bij de een ander voordoet, anders voordoet dan bij de ander. Maar je mag je wel aanpassen. Als ze in een bepaald land geen drie zoenen op je wang geeft, nou, dan pas je je aan, dan doe je dat niet. Of als iemand liever geen hand wil geven, pas je je aan. Je intentie is om iemand te begroeten en die is goed. De regel, nou ja, die moet soms aangepast worden. Ik heb het niet over de fundamenten van het geloof, hè. Maar Paulus noemt voorbeelden. Mensen die vonden dat je bepaald vlees niet kon eten. Of dat je sommige feestdagen nog moest vieren. De Sabbat en andere dagen. En Paulus zegt, ieder zij in zijn gemoed ten volle verzekerd. Doe dat met de goede overtuiging en God zal je zegenen. De een weet wel vlees en de ander niet. Respecteer elkaar daarin. Geef elkaar de ruimte. Want je kunt toch broeders en zusters zijn en over sommige dingen verschillend denken. Daar is wijsheid voor nodig. De liefde van God is niet zwart-wit, maar veel groter, veel kleurig. Dat vind ik zo'n prachtige tekst in Efeze, meen ik. Alleen met elkaar de veelkleurige wijsheid van God. Alleen samen kunnen we die hoogte, lengte, breedte, diepte van God liefde leren kennen. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat kost wat. Mensen kunnen je soms zo bezeren. En ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, weet je wat, ik geloof wel in God hoor, maar laat die kerk maar zitten. Mensen die zo op hun hart getrapt zijn, die liever naar het café gaan, bij wijze van spreken. Of zondags naar de televisie kijken. En dan kunnen wij makkelijk veroordelen en zeggen, ja, maar de Bijbel zegt, verzuimt uw eigen bijeenkomsten niet. Ja, dat klopt. Maar we weten soms niet wat mensen hebben meegemaakt, wat er hen is aangedaan. En dan mogen we hopen en bidden dat God hun hart geneest en dat ze toch weer de weg terugvinden en samen deel uitmaken van het lichaam, het verwonde lichaam. sommige woorden hebben een andere klank gekregen. En daardoor verstaan we elkaar soms niet. Als ik zeg dat je... consequent bent, dan denken sommige mensen al aan fundamenteel. En fundamenteel, dan denken ze aan extreem, aan islam, aan de jihad, noem maar op. Terwijl eigenlijk bedoel ik gewoon, als je ergens van overtuigd bent, een overtuiging hebt, een geloof, dat je daar dan ook naar gaat leven. Dat is consequent, dus dat is heel positief. Voor mij is extreem dat je dus zo'n tekst eruit haalt of een stukje van de waarheid heel extreem, heel vergaand gaat uitvergroten. En dan komen de problemen. Maar consequent zijn, Jozua zei het al, je moet niet hinken op twee gedachten. Kies dan vandaag wie je dienen zult. Niet extreem of zwart-wit, maar kies een positie. Draag verantwoordelijkheid. Wees dapper, maar ook bescheiden. En zo'n keuze maken, dat kunnen we elke dag doen. Dat is heel, heel prettig. Dat geeft rust in je leven. En dat is wat God van ons vraagt. Iemand zei eens een zin, die moet ik denk ik twee keer lezen. Het is niet dom om op te geven wat je eens toch zult kwijtraken, om te ontvangen wat je nooit meer zult verliezen. Het is niet dom om los te laten, om op te geven wat je eens toch kwijtraakt. Alle tijdelijke dingen in dit leven, die zul je eens verliezen. En als je die ondergeschikt maakt aan je geloof, aan je daden, aan wat God wil, dan ontvang je wat je nooit meer zult verliezen. Die fantastische relatie met God en alles wat daarbij hoort. Het volk Israël was heel goed begonnen. Door de Rode Zee. Ze waren verlost uit de slavernij, uit Egypte. En ze dansten van blijdschap. En ze gingen God loven en prijzen. Fantastisch. De eerste liefde. Ze waren zo dankbaar. Maar na verloop van tijd kwamen er ook strubbelingen. Kwamen er ook tegenslagen. Was er ook moeite. Gingen ze mopperen en klagen. En zelfs terugverlangen naar dat oude leven in Egypte. Ze gingen het helemaal verheerlijken. De vleespotten in Egypte. Knoflook. Soms kun je ineens daar zin in hebben. Dat snap ik ook wel. Ik heb dat ook wel eens 's avonds. Dan denk je, oh, nou heb ik wel zin in. Nou, vul maar in. Hè? Het kan van alles zijn. Dat oude leven, dat ging weer leven als het ware. En toen kwamen er vreselijke woorden uit hun mond. God had in zijn genade gezorgd dat het grote volk van die miljoenen mensen, zoals we net hoorden, dat die elke dag te eten kreeg. Elke dag vers manna. Wat een wonder. En wat zeiden ze? Wij walgen van die flauwe spijs. Wat een ondankbaarheid. En soms zie je het ook in christenlevens. Vergeten hoe het vroeger was. Zonder die aanwezigheid van God, die zekerheid dat je zonden aan het kruis geslagen zijn. Die vrede die God geeft, die zekerheid van een eeuwig leven. Dat hij je nooit zal begeven of verlaten. En toch hoor je soms mensen mopperen en klagen en zeuren en negatief praten over zichzelf. Of over anderen. Moeten we ons dan helemaal afzonderen in een klooster? Ik denk het juist niet. Misschien geroept God sommige mensen daarvoor. Daar wil ik afblijven. En het kan ook goed zijn om je soms helemaal af te zonderen en stil te worden. Maar Maar God zendt ons ook uit in de wereld. Paulus kende het denken van de heidenen, de Griekse filosofen. Hij haalde zelfs dichters van zijn tijd aan. Aanbidden is niet alleen maar mooie woorden zeggen. Aanbidden is in de eerste plaats zelf oefenen met de dingen waarvan je overtuigd bent dat ze zo moeten. Vanuit die genade, vanuit dat geschenk dat God vrede aanbiedt, staan er een heleboel, ik zeg het maar eventjes een beetje concreet, tips en tricks in de Bijbel. Een heleboel goede aanwijzingen. Dingen die wij zelf moeten doen. God heeft alles gedaan, zeggen we, ja, dat is die genade. Maar Jacobus zegt, dat geloof moet wel in praktijk worden gebracht, anders heeft het geen zin. Word vervuld met de geest. Hè? Dat doet God toch? Ja, maar het is ook een opdracht. Word vervuld met de geest, daar kun je blijkbaar iets aan doen. Word hervormd in je denken. Kun je iets aan doen. Een actieve houding. Zoeken naar de wil van God. Trek het nieuwe leven aan. Oh, dat betekent allerlei andere gedragingen, andere manier van denken en van praten. Leg je oude leven af. Sommige dingen niet meer doen. Open je hart. We zingen het zo makkelijk, hè? Maar je hart openen betekent ook dat je alle barrières, alle stokpaardjes aflegt. Bid voortdurend. Klinkt heel vermoeiend, maar als we het goed leren is het net als ademhalen. Dat je voortdurend God de kans geeft om tot je te spreken. Zet een wacht bij je lippen. Gooi er niet zomaar alles uit, denk eerst na. Beleid je zonde. Dat is niet, Heer, wilt u me vergeven? Nee, de dingen bij naam noemen. Dat is beleiden. Jezus zegt, als jij mij lief hebt, zullen de Vader en ik bij je komen wonen. En liefhebben is niet een gevoel in dit verband. Liefhebben is wat Jacobus zegt, je geloof handen en voeten geven. Oefenen. Niet dat je meteen perfect bent en precies op de lijn loopt en precies de handleiding volgt. Nee, heel goed luisteren. Wat zou God nu weer willen? Normaal zou ik dit zeggen, maar is dat nu wel wijs? Ik heb wijsheid nodig. Oh, en die mis ik zo vaak. Stelt u dan op, zegt Paulus in Efeze, het stukje van de wapenrusting. Je opstellen betekent alert zijn, actief zijn. Paulus zegt, we zijn niet als een vuistvechter die zomaar wat in de lucht slaat. Nee, je mag gerichte pijlen van liefde schieten. Want er komen ook pijlen op je af. Dus je moet ook een schild opheffen. Je kunt je gevoelens en gedachten niet sturen. Maar je kunt wel keuzes maken in je daden, je beslissingen. Je tv, je cd, je uitspraken, je boeken, je bladen, je films. Daar kun je allemaal keuzes in maken. En die hebben effect op je gevoel, op je gedachten. Als christen kunnen wij lui worden en denken, God doet alles. Ik hoef niks te doen. Ja, een beetje naar de kerk gaan, want dat hoort er nou helemaal bij. Een beetje uit de Bijbel lezen. Een beetje goed zijn voor elkaar. Maar het is zo'n prachtige uitdaging om die relatie met God door zijn geest, om die elke keer fris te laten blijven en te laten groeien. In de Spreuken staat al, de luiaard zegt, er is een leeuw op de weg. Oftewel, blijf maar lekker binnen op je achterste zitten. Want het is allemaal eng buiten. Die wereld is zo slecht. Moet je eens tegen Jezus zeggen, die ging de wereld in. Die zocht de hoeren en de tollenaars op. Hij ging niet ergens in het huis zitten en afwachten tot er misschien iemand naar hem toe kwam. Geen oefening van je geloof geeft armoede. onkruid in je akker. En dan komt er geen vrucht. Oefenen is gewoon aan de slag gaan. En het nieuwe leven betekent dat we eigenlijk een ander niet meer de schuld kunnen geven, maar dat we zelf keuzes maken. Niet van twee walletjes blijven eten, negatief praten, oordelen, mopperen en pleziertjes uit het oude leven verheerlijken. Want dan blijven we net als de Israëlieten 40 jaar in kringetjes ronddraaien. En dan groeien we niks, komen we niet verder. Ik sluit af met een klein stukje uit het eerste hoofdstuk van de brief van Jacobus. Want als mij één ding duidelijk wordt, is wel dat wij wijsheid nodig hebben. En Jacobus zegt in hoofdstuk 1 vers 5... Oh, die staat er niet in, denk ik. Zou kunnen. Dan lees ik hem gewoon voor. Dankjewel. Komt één van uw wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Dan denk ik, ja, maar zo simpel is het volgens mij niet. Nee, dat klopt. Want we moeten even doorlezen. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Dat woordje twijfel moet ik even uitleggen, of eigenlijk dat legt Jacobus zelf uit. Want dan denk je, oh, dan moet ik dus bidden zonder twijfel. Dat is krampachtig. Nee, dat wordt niet bedoeld. Het gaat hier weer om je houding, om je integriteit. Kijk maar. Twijfelaars in dit verband, hè? Altijd in de context lezen. Twijfelaars zijn als de golven in de zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dus je moet niet aarzelend en onberekenbaar zijn als je bidt om wijsheid, want dan krijg je niks. Als je dus bidt, Heer, geef mij wijsheid, maar als het me niet uitkomt, dan doe ik mijn eigen zin. Dan zegt God, dan geef ik je geen wijsheid. Dan krijg je niks. Want het heeft ook geen zin, want je gaat er toch niks mee doen. Maar als ik bid om wijsheid en zeg, Heer, misschien past het niet in mijn plan, misschien moet ik mijn ideetjes een beetje aanpassen, maar ik bid, geef mij wijsheid in deze situatie. Moet ik spreken, moet ik zwijgen, wat moet ik zeggen? En dan belooft God, als jouw houding echt is, als jij bereid bent om gewoon je te onderwerpen aan mij en te doen wat ik zeg, dan ga ik je leiden. En soms krijg je een ingeving, soms krijg je een tekst, soms spreekt God door omstandigheden. En soms denk je, ja, ik ga maar gewoon in geloof stappen zetten. Want ik moet nu een beslissing nemen. En als je houding is zoals God het verlangt, integer, dan zal hij je wijsheid geven op het moment dat het nodig is. Ik heb de tekst van het lied waar ik mee afsluit, die staat wel op de beamer. En dat heet Laat het je koud, met een vraagteken. Ik was vlak voor kerst van plan om bij mensen in de buurt een kaart in de bus te doen. Wat zakt er nou eens op? Schrijven Merry Christmas of gezegende kerst. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon een gedichtje maken en dat zet ik erop. En dat is dit liedje geworden. In mijn angst, de kou en kilte,
Is er die stem? Hoor ik het kloppen aan mijn deur? God zoekt mij op, hij doorbreekt de stilte. Hij hield en houdt zoveel van mij en liet zichzelf uit handen geven. De schepper van het leven, een embryo zo klein werd hij. Hoop en vergeving wil hij tonen aan een wereld vol van haat. Laat ik hem dood gewoon op straat, of mag hij in mijn herberg wonen? Hij hield en houdt zoveel van mij en liet zichzelf uit handen geven. De schepper van het leven, een embryo zo klein werd hij. Voor deze liefde wil ik zwichten, ondanks wantrouw, tegenstand. Zijn vrede vecht met mijn verstand, laat hem mijn hart verlichten. Hij hield en houdt zoveel van mij, liet zichzelf uit handen geven. De schepper van het leven, een embryo zo klein werd hij. Hij hield en houdt zoveel van mij. Zullen we samen bidden?
Vader, als u al zo klein wilde worden om ons te redden, wilt u ons dan helpen om ook klein te durven worden en willen worden als het nodig is, als we met elkaar omgaan in uw lichaam, samen optrekken, elkaars wonden verzorgen, elkaar bemoedigen, misschien ook uitdagen, maar vooral uw liefde laten zien, uw vergeving, uw geduld. En we bidden om uw wijsheid, Heer, die hebben we zo nodig. En help ons om onze eigen pijn en bitterheid en angst om die bij u te brengen. En elke keer weer te laten vullen ons hart door uw vrede en genade. Dank u wel, Heer, voor uw woord waarin u ons elke keer weer dingen aangeeft. Maar help ons om het niet domweg zonder nadenken toe te passen zonder dat u ons door uw geest inspireert. We hebben zo nodig, Heer, dat u ons leidt. En dank u voor 52 keer per jaar dat wij het voorrecht hebben om in alle vrijheid naar de kerk te gaan. En daarnaast wellicht nog allerlei andere bijeenkomsten hebben om elkaar te bemoedigen, om elkaar op te bouwen. Wilt u ons ook daarin onderrichten, Heer, dat het ook opbouwend zal zijn? Dank u voor uw liefde, voor wie u bent. Amen.